Dit is een BNR-podcast.
Hoe je dat nou te begrijpen? Het gaat niet om jou.
We gaan beginnen.
Het gaat niet om jou. Je bent gewoon een pion in dit spel.
Robert en Kees maken zich op voor aflevering 20 alweer. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week: controle en toezicht trekt een grauwe sluier over de economie. Kees doet een oproep aan Klaas Knot, want hij wil meer risico. En de pre-crisis tips van Robert: beste ondernemer, doe eens wat aan je eenzaamheid. En Kees is liever positief, maar er is ook deze week weer gewoon heel veel te klagen over onder andere Mark Rutte. Waar Robert dan weer best friends mee is geworden op het VVD-congres. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Je weet ons credo, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Absoluut.
Mark Rutte hecht erg weinig waarde aan Oekraïnse mensenlevens.
Zo, Kees, fijn er binnenkomen.
Om de toon te zetten.
Het VVD-congres voelde als een warm bad.
Oh, ter zake, heren.
Ja, Kees, voel jij je wel eens onveilig bij BNR? Na het rapport van gisteravond is dit natuurlijk een hele onveilige omgeving. Heb jij daar wel eens last van?
Doodse stilte, Robert. Ter zake.
Vorige week hadden we het even over mevrouw Adriaansens. Die had 10 sectoren geformuleerd waar Nederland groot in moest gaan worden. En daar heeft Klaas Knot nu iets aan toegevoegd. Die heeft gezegd in welke sectoren we niet groot moeten zijn als Nederland.
Klaas Knot was afgelopen zondag in Buitenhof. En daar werd inderdaad verder gepraat over hoe hij tegen de Nederlandse economie aankijkt. Advies aan de coalitie, aan de formatie. En hij ging inderdaad even verder met wat mevrouw Adriaansen. Hoe moeten we als Nederland verder? En hij zegt, ja, we moeten ons concentreren op sectoren die waarde toevoegen. Nou, dat is op zich geen gekke gedachte. En toen noemde hij een aantal sectoren waarvan hij zei van ja, dat kan wel, dat doen we wel, daar zijn we ook niet slecht in, maar moeten we daarin blijven doorgaan? En dan had hij het over land- en tuinbouw, distributie en de vleesverwerkende industrie. Ja, nou, dat is wel wat te zeggen natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen, ik denk we moeten waarde gaan toevoegen, maar Klaas moet zich toch wel even realiseren dat het Nederlands onderwijs niet zo heel erg goed is. 30% van de Nederlandse jongens en meisjes rond de 15 heeft moeite met lezen. Dus dat betekent dat de grote toestroom richting AI, high-tech, biotech, dat zo vaart niet gaat lopen. Ook al omdat we weten dat de belangstelling voor echte technische studies, THTS en TH, is ook al niet zo groot. 1. Tuinbouw. Ja, de tijd van het tomatenracen, dus tomaten plukken en ver wegbrengen, die is natuurlijk voorbij. En wij hebben de landbouwhogeschool, de landbouwhogeschool is de piek van de technologie en duurzaamheid en inclusiviteit en moderne dingen van de tuinbouw. Heel de wereld komt naar de landbouwhogeschool om te kijken hoe het moet, hoe je tuinbouw moet organiseren. Zouden nou de Nederlandse tuinbouwers daar niet komen? Zouden die nog steeds in de tomatenrace situatie hangen, terwijl ze in Wageningen een universiteit hebben waar ze alleen maar off the charts, top of the bill bezig zijn met het duurzaam en inclusief en god weet wat produceren van groen. Dus dat tuinbouwverhaal is een onzinverhaal. En ik heb eigenlijk een veel beter idee voor Klaas. Hè, want waarde toevoegen is prima. Maar wat denkt Klaas van het verminderen van de compliance, arbo, controle en andere cultuur? De controle- en toezichtcultuur. Hoeveel mensen in Nederland zijn bezig met het maken van protocollen, het controleren van protocollen, het volgen van protocollen? Als je alleen al kijkt in de financiële wereld, de compliance. Duizenden mensen zijn alleen maar bezig met het controleren van data. Arbo. Dus het hele idee in Nederland, het moet veilig zijn. Veilig, er mag niks misgaan. Nou, dat is in principe een prima doelstelling, maar dat is natuurlijk doorgeschoten. Het veiligheidsdenken en het mag niet misgaan. En het moet jou aanspreken, laten we zeggen, het vermijden van het nemen van risico. De ondernemers worden steeds moeilijk gemaakt om risico te nemen. Dat wordt alsmaar verder onderdrukt. Dat heeft natuurlijk een ontzettend, denk ik, een hele negatief impact op de groei van Nederland en op de productiviteit van Nederland. Dus als we nou zouden zeggen, we gaan minder controleren, niet niks, maar minder controleren, minder arbeid, minder toezicht en wat meer risico toestaan en wat meer toestaan dat het misschien wel misgaat, dan denk ik dat al die mensen die dan vrijkomen, hoogopgeleide mensen, goed betaalde mensen die dan andere dingen gaan doen, dat we daar de Nederlandse economie een veel groter plezier mee doen. Dus ik zou zeggen, iets minder veiligheid, iets minder aandacht voor risico vermijden. Ja. En iets meer voor ondernemen, dingen proberen, dingen gaan doen. En al die mensen, die kunnen nou wel, hè, dat zijn hoogopgeleide mensen, goed betaald mensen, die kunnen dan bijdragen aan het toevoegen van welvaart in plaats van het controleren van welvaart.
Maar die mensen die dan beschikbaar komen, Kees, wil jij die in die sectoren, die high-tech sectoren van Mickey Adriaansen, of wil je die in dit distributiecentrum en vleesverwerkende industrie?
Nee,
Klaas zal die ook genoemd hebben. Distributiecentra is natuurlijk vaak laaggeschoold werk.
Ja,
hebben arbeidsmigranten van buiten Nederland voor nodig. Vleesverwerkende industrie is natuurlijk vanwege het feit dat dat een grote vervuilende industrie is. Stikstof.
Je moet realiseren, Robert. Nederland bestaat niet alleen maar uit intellectuele en hoogopgeleide mensen. Er is een vrij grote groep mensen. Die zijn niet zo heel erg slim. Die willen gewoon met handjes werken.
En doen die controles, die niet zo slimme mensen.
Die zitten dus in die distributie en die vleeswerkende industrie. Ja, dat is misschien niet het beste wat we willen. Maar willen we dan alleen maar werk hebben voor hoogopgeleide mensen die heel veel kunnen? Er zijn echt miljoenen mensen die dat niet kunnen. En dit ook niet willen. En wat is er mis om met je handen te werken, om vies te worden en gewoon simpel werk te doen? Alleen dat we meer aandacht krijgen voor de plan waar jij het vorige week over had, naar aanleiding van Adriaans met high-tech, biotech. Maar dat moet je ook wel kunnen.
Ja.
Je moet ook gaan studeren. Je moet naar de TH, je moet naar de ATS. Dat doen nog niet zoveel mensen.
Ja.
Dus wat van hoogopgeleide mensen, dat daar wat verschuiving in plaatsvindt van controle, toezicht en god weet wat naar high-tech en robotics en computers, cybersecurity en god weet wat. Dat voegt waarde toe. Maar ja. die controle en toezichtcultuur, Robert, dat legt echt, dat drukt de economische groei.
Nou ja,
daar ben ik van overtuigd, weet je wel. Dat legt een grauw sluier over die economie. Ja. Want het ondermijnt, het risico mag niet meer. Dat we helemaal terug, het mag niet meer fout gaan. Dat is, weet je wel, dat trekt die hele economie omlaag. Dan moet jij toch als ondernemer wel begrijpen.
Zeker, en we hebben het hier in de podcast al vaker over gehad, dat die hele compliance regelgeving als witwasvermijding en terrorisme, financiering, dat nooit geëvalueerd wordt. Dat betekent een enorme ballast voor ondernemers.
Ja.
Ga maar eens een rekening proberen te openen bij een bank. En er vindt nooit een evaluatie plaats. Hoeveel effect heeft dat dan? Als je dat zou loslaten, hoeveel terrorisme, financiering of witwassen vindt er dan plaats? Misschien een heel klein percentage, waarbij je af moet vragen, weegt dat op? Ik heb gehoord bij de grootbanken, geloof ik, inmiddels een kwart van de mensen zit, of een derde zit op compliance.
Maar dat bedoel ik, weet je wel. Kijk, dat is ook allemaal met de beste bedoelingen geïntroduceerd. Je moet niet iedereen maar zijn vrije gang laten gaan. Er is een zekere mate van controle en toezicht is goed, maar het is ontspoord. Nee, hoeveel mensen beginnen nog een bedrijf? Je moet bij wijze van spreken, hoeveel vergunningen moet je hebben? Wil je iets kleins kunnen beginnen? Gewoon vergunningen. Nou, altijd moet geschreven worden, moet gecontroleerd worden. Dat drukt natuurlijk iedere dynamiek in de samenleving. Dus die groei, in Nederlands groei is niet voor niks. En niet alleen in Nederland, die is niet voor niks aan het afzwakken. Dat is geen toeval.
Ja
Robert. En dan komt jouw moment om te shinen, komt nu. Want er zijn luisteraars, dit is echt onbegrijpelijk, die nog willen weten wat jij vond van het VVD-congres. Want kijk, waarom vind ik dat raar? De uitkomsten zijn lang bekend. Het is oeverloos bekeken, besproken en gedaan. En nou willen mensen ook nog horen wat jij ervan vond. Nou, omdat het moet. Voor de luisteraars.
Nou, in onze nieuwe categorie, Kees. De vraag van de week. Dus luisteraars kunnen vragen indienen. Wij luisteren naar onze luisteraars. Net zo goed als Dylan Jezekus dat doet. Ja.
Kom op, ter zake.
Wat vond ik van het congres? Nou ja, het was een uitermate boeiende dag. Ik ging er natuurlijk heen om hier verslag ervan te doen. En dan ga je niet op je vrije zaterdag naar Noordwijk Erhout. Nou, viel me al op de parkeerplaats toen ik aankwam. Ja, kijkend naar de grote hoeveelheid brede en hoge Mercedes'en, Audi's en BMW's, dacht ik...
Maar hoe lang gaat dit duren? Jezus, jongen. Komt er zaken, man.
Ja, ik dacht, het element, laat me nou even, Kees...
Je komt vaak
het element bestaanszekerheid. Ja, ik dacht niet op de parkeerplaats te zien dat heel veel aandacht had binnen de VVD-achterban. Bij binnenkomst viel me gelijk een grote hoeveelheid parelkettingen, rode broeken en chokers op. Dus Wassenaren en Laren waren goed vertegenwoordigd. Ja, en het voelde als een warm bad. Het was als thuiskomen en één grote familie, heel veel bekenden. Ik werd welkom geheten als nieuw lid. Ze waren blijkbaar zo blij. Ik had misschien zelfs wel de indruk dat ik het enige nieuwe lid was. Viel me een beetje tegen dat ik niet op het podium werd gevraagd. Maar goed, het was bom en bom vol. De zaal was afgeladen. Dus ik ging al heel vroeg die zaal in om op rij 2 te zitten. Dus ik zat dicht bij Dylan. En na wat deelsessies in kleinere zalen in de ochtend, waar ik kon kennismaken met 5 nieuwe Kamerleden. Ook altijd goed voor Antea. 2 nieuwe Kamerleden houden zich bezig met MKB en fiscale zaken. Nou, die heb ik uitgenodigd voor een kopje koffie tijdens een van hun werkbezoeken. Dus dat is altijd goed om te sparren over MKB en het vestigingsklimaat, waar ik me wel wat zorgen over maak, zoals bekend in deze podcast. Nou, na de heerlijke lunch was het dan tijd voor vuurwerk in de grote zaal. Toen ik er 's ochtends naartoe reed, hoorde ik Kees Boman op de radio betogen dat Dylan het wel eens heel moeilijk zou kunnen krijgen vandaag en misschien zelfs haar terugtreding als partijleider bekend zou maken. Nou, niets van dat alles. Een verpletterende speech. Ze was schuldbewust, verbindend, vol zelfvertrouwen, strijdvaardig, daadkrachtig. En ze kreeg na haar speech een overweldigende staande ovatie.
Nou, we willen de luisteraar hartelijk bedanken voor dit prachtige VVD.
Nee, maar ik heb ook nog een paar interessante politieke statements. Nee, wat mij opviel is dat ze toch een aantal uitspraken deed waarvan ik dacht van nou, die kunnen nog wel invloed hebben. A, ze zei sommige partijen aan de onderhandelingstafel zijn linkser dan PvdA GroenLinks. Nou, we hebben de afgelopen dagen gezien dat vooral op het gebied van financieel beleid de standpunten tussen de 4 partijen wat verschillen. Nou, dat constateerde Dylan zaterdag al. Desondanks was ze positief gestemd over de mogelijkheid tot een akkoord te komen waarin veel van het VVD-programma is terug te zien. En ze was schuldbewust, want ze zei op de vrijdagochtend na de verkiezingen, toen ik zei dat we alleen willen gedogen, zat ik te veel in de, ja, zeg maar, de nederlaagstemming. En heb ik onvoldoende beseft dat er ook 1,5 miljoen mensen op ons hebben gestemd. Dus ik las daarin, ik hoorde daarin dat ze anders dan eerst wel degelijk bereid is om mee te regeren in plaats van alleen maar gedogen. En tot slot zei ze, we hebben 3 harde punten in de onderhandelingen. Dat is A, waarborging van de rechtsstaat. 2, gedegen overheidsfinanciën. Nou, daar hebben we de afgelopen dagen al over gehoord dat dat moeilijk ligt. En 3, internationale veiligheid. En ze noemde daarbij expliciet het steunen van Oekraïne. Dus ik dacht gelijk, mocht Wilders geen cent naar Oekraïne willen sturen, dan zie ik dat na zaterdag als een breekpunt voor de VVD. Dus concluderend, Dylan heeft haar positie en leiderschap versterkt na haar geweldige optreden van afgelopen zaterdag. Maar we zijn nog niet bij een kabinet. Ik zie nog wel wat probleempjes.
Heb jij nou niet het idee dat pre-vergadering, dat de neuzen een beetje dezelfde kant op zijn gezet om ervoor te zorgen dat je één front vormt tegen de buitenwereld en dat de tegenstellingen even geparkeerd zijn, want binnen de VVD zijn natuurlijk enorme tegenstellingen, dat die even geparkeerd zijn totdat we verder komen met de kabinetsformatie?
Ja, tuurlijk is dit voorbereid, Kees. Zo zat de hele partijtop verdeeld over de zaal. Dat is strategie, hè? We gaan tussen het gewone volk zitten. We gaan niet met z'n allen op rij 1 zitten. Mark Rutte zat helemaal op de achterste rij. Die kwam ik nog even tegen bij de uitgang. Nou, ik gaf hem mijn hand. Ik heb hem 3 keer in mijn leven gezien. Hij deed, dat is de kracht van die man, alsof ik zijn grootste vriend was. En alsof hij echt wist wie ik was. Maar natuurlijk is dat voorbereid. Desondanks, na haar speech kwamen er wel wat kritische geluiden. Als bijvoorbeeld Frans Wijsglas, waarvan we weten dat hij tegen iedere vorm van samenwerking met de PVV is. Dus ja, die mensen heb je ook binnen de VVD. En als het tot een akkoord komt, ja, dan komt er nog wel een keer een partijcongres waar het echt besloten zal moeten gaan worden. Wat willen we? Willen we dit of willen we dit niet? En die geluiden zullen er toch ook binnen de partij blijven. Waarbij Dylan zegt, we hebben 2 vleugels in de VVD. Een progressief liberale vleugel en een conservatieve vleugel. En met 2, we kunnen alleen maar vliegen met 2 vleugels. We hebben beide vleugels nodig. Kees, wat een prachtige symboliek.
Heb je een tijltje voor me? Jezus. Wat? Heeft Dylan jou speciaal gebeld of zo? Dat ze wist dat jij hier 5 minuten onzin uit zou kramen.
Nou, integendeel. Ze hebben er alles aan gedaan om mij tegen te houden van dat congres. Het was al bekend dat het heel moeilijk was om een kaartje te bemachtigen.
Precies. Daarover alles in eerdere podcast. Die kun je gewoon nog steeds terugluisteren, mensen. En heb je nu een goede vraag voor Kees? of voor Robert. Liever niet weer over de VVD, maar misschien een intelligente vraag voor Kees over de macro-economische, nou ja, zijn macro-economische bespiegelingen.
Of buitenlandse politiek.
Of buitenlandse politiek.
Of energie.
Hij is van alle markten thuis. Mail het naar redactie@bnr.nl of vul het even in de Q&A van Spotify. Dan kun je gewoon met ons meepraten. En dan komt jouw vraag volgende week misschien wel langs.
Nou goed, we gaan terug naar een beetje de serieuze onderwerpen. Ik ga even in herhaling vervallen. De vaste luisteraars, die weet, dit is jouw moment. Zoals we al een paar keer gezegd hebben, hebben wij een maandje van 1,5-2 geleden bij elkaar gezeten. En toen waren we tot de conclusie gekomen dat er toch andere tijden aankomen. En toen zei jij vanuit jouw 30-jarige ervaring in ondernemersland, even goede tijden meegemaakt, slechte tijden meegemaakt, zal ik eens proberen een aantal dingen op een rijtje te zetten waar midden- en kleinbedrijf zijn voordelen mee kan doen als ze zich beter voorbereid willen zijn, of als ze beter voorbereid willen zijn op moeilijke tijden. We hebben gewoon drie afgesproken om drie uitzendingen te maken. Jij dan. De eerste uitzending is 2 weken geleden. Over de financiële voorbereidingen voor moeilijkere tijden. Cash is king. Korte samenvatting. De tweede voorbereiding was vorige week. Toen ging het over de operationele gang van zaken. En vandaag gaat het dan over het derde onderwerp. Dat is toezicht en bestuur. Waar kunnen bedrijven aan werken om in die sfeer, toezicht en bestuur, om beter voorbereid te zijn op mogelijke wijze moeilijke tijden?
Ja, Kees, dankjewel. Inderdaad, het laatste deel in de serie pre-crisistips. Deel governance, bestuur en toezicht. Om te beginnen zou ik zeggen, kijk kritisch naar je managementteam. Vraag je af, heb je de juiste mensen in je bedrijf om die door een crisis heen te loodsen? Kijk, met mooi weer kan zeilen, dat kan iedereen. Maar wat als het gaat stormen? Dus is je team op oorlogssterkte? Heb je daar twijfel bij? Grijp nu in. Zet de mensen eruit of geef die een andere positie waarvan je twijfels hebt, want die gaan het niet redden in zo'n crisissituatie. En trek mensen aan die hebben.
Je hebt het over het midden- en kleinbedrijf.
Ja.
Hoe groot is een bedrijf wanneer we spreken over dat je ook een managementteam hebt? Wat doen kleinere bedrijven?
Ja,
waar spreken 1-2 mensen?
Ja, dan, Antea zit in het segment, Kees, 20 tot 120 man personeel. Ja, dan heb je een managementteam.
Maar wat zouden in dit opzicht kleinere bedrijven?
Dan heb je geen managementteam. Dan is het zaak, maar dat geldt ook voor die grote bedrijven, om vooral naar je eigen positie als ondernemer te kijken. En dat geldt ook voor die hele kleine ondernemingen. Kijk naar je eigen positie. Vraag je af, heb ik nog de energie om door zwaar weer heen te gaan? Ben ik de juiste man of vrouw? En de beste ondernemers zijn degene die hun eigen beperkingen kennen. Want iedere fase vraagt weer een nieuwe vorm van leiderschap. Dus stel je goed die vraag. En dat geldt ook voor kleinere ondernemingen. En als die vraag niet volmondig met ja beantwoord wordt, grijp daar dan tijdig op in, want als de crisis komt, dan ben je te laat om daar veranderingen aan te brengen.
Denk jij dat ook kleine ondernemers een soort tegenspraak hebben? Hebben die vaak mensen in de omgeving die dan zeggen van, Robert, is dat wel zo? Robert, moeten we niet dit doen? Robert, moeten we niet dat doen? Of is er een vorm van georganiseerde oppositie in kleine bedrijven? Is dat er vaak? Of zeggen heel veel, heb jij het idee dat dat er niet is?
Nee, dat is er heel vaak niet. En dat zien wij ook. Ondernemers in het MKB, die hebben toch vaak een vorm van eenzaamheid. Die hebben geen sparringpartner.
Hebben ze niet of zoeken ze niet?
Nou, ze hebben het niet en ze zoeken het vaak ook niet. Waarbij ons opvalt, daar kom ik zo op terug, als er een participatiemaatschappij aan boord komt, eist die vaak een raad van commissarissen. En als die eenmaal geïnstalleerd is, dat is vaak een heel ver voor mijn bed show voor een ondernemer. Van ja, heb ik ook wel eens gewild, maar hoe kom ik aan die mensen? Nou, als dan een participatiemaatschappij toetreedt en je hebt daar een raad van commissarissen van ervaren ondernemers en oud-ondernemers waarmee zo'n ondernemer kan sparren, dan krijgen we daar hele positieve reacties op. Mensen zijn dan echt die eenzaamheid kwijt en kunnen belangrijke strategische vragen, die ze nergens kwijt kunnen. Vroeger had je accountant en je bank. Dat waren vertrouwenspersonen. Nou, die zitten nu veel meer op afstand dan vroeger. En daarmee met zo'n raad van commissarissen kan je zo'n klankbord in huis halen.
Dat betekent dus dat als je een kleiner ondernemer bent, dat jouw tip is, zoek een praatpaal. Zoek iemand in je omgeving. God weet waar, tegen wie je gewoon jouw dilemma's aan kunt leggen. En die zegt van nou, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Dat voor kleine ondernemers ook gewoon een heel goed idee zou zijn.
Zeker, want ja, je staat voor belangrijke keuzes die je moet maken. En zeker als zo'n crisis zich aandient. Ja, dan moet je misschien wel reorganiseren of moet je activiteiten stoppen waar we het vorige week over gehad hebben. Ja, als je dat in je eentje moet beslissen, is dat heel lastig. Als je dat klankbord intern niet hebt, zoek het extern. Nou, wat ook kan helpen, ik noemde het al en dat klinkt een beetje als preken voor eigen parochie. Maar goed, vergeef het me, ik ben 30 jaar actief als investeerder.
Je doet het wel vaker.
Verkoop een deel van je aandelen aan een participatiemaatschappij. Dat moet je doen als het goed gaat met het bedrijf. Als het slecht gaat, ben je te laat. En het voordeel daarvan is tweeledig. A, je krijgt daarmee zo'n sparringpartner in huis. Daarmee kan je klankborden, want je wordt echt een volwaardig partner als mede-aandeelhouder in een onderneming. Kijk, een participatiemaatschappij wil nooit 100%. Die wil altijd dat de ondernemer die het daadwerkelijk dagelijks gaat doen, aandeelhouder blijft. Dus je doet het echt samen. Nou, daar krijg je een sparringpartner mee in huis. Maar je krijgt ook een financiële partner met diepe zakken. Als het moeilijker gaat en er moet geld in de onderneming, ja, dan sta je daar niet als ondernemer alleen voor. Dan heb je een partner die je daarbij kan helpen. Dus ja, het pleidooi is om echt te kijken, kan je zo'n investeerder bij de onderneming betrekken? Ja, en de laatste heb ik al in de eerste uitzending gehad. Voor beslissingen, financiële beslissingen nemen in zo'n crisis of voorafgaand aan de crisis. Waar ga je mee door? Waar stop je mee? Is een goed financieel management van cruciaal belang. Anders is ondernemen tennis in donker. Dus investeer in een goede CFO, die help je echt. En anders dan klankbord voor een raadcommissaris, dat zit toch meer in afstand. Zo'n CFO, daar zit je dagelijks mee als sparringpartner. En die kan je van goede managementinformatie voorzien, managementrapportages, overzichtelijke cijfers.
Ja, maar ook hier praat je alweer over de wat grotere bedrijven.
Ja, nou ja, als je 20...
Als je om je heen kijkt, zijn er heel veel kleinere bedrijven. Heb je nou nog iets waarvan je zegt, dat is specifiek een goed idee voor de wat kleinere bedrijven die niet in aanmerking komen voor participatie, die niet echt een managementteam hebben? Wat kunnen die klein... Wat kan de eigenaar, beheerder van een klein bedrijf doen?
Nou kijk, als jij zo klein bent dat je niet een fulltime CFO kan permitteren, dan kan je dat natuurlijk ook outsourcen. Je kan ook, er zijn tal van ZZP'ers of bureaus waarvan je zegt, joh, die huur ik voor één dag in de week in. Die mensen heb je. We hebben zelfs wel wat kleinere participaties waarbij één iemand die we goed vinden, die zit 2 dagen op de ene participatie als CFO en 3 dagen op de andere. Nou, zo kunnen kleine ondernemers dat ook doen. Huur zo iemand in voor 1 dag in de week. Ja. En je krijgt daar de goede stuurinformatie uit, die cruciaal is voor het nemen van de goede beslissingen.
Nou, Robert, bedankt voor de tips. Ja, en nou even voor de luisteraars. Want er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars die denken, ja, dat zegt hij de boek nou wel, maar hey, what the hell. Maar ik kan je vertellen, wij worden ook in Amerika beluisterd, van alle markten thuis.
Nee, wordt die vertaald?
Ja, we hebben gewoon een vertaler erop gezet. Want ja, ik weet niet of je dat bedrijf kent, het is een middelgrote bank in de VS, de New York Community Bank. En die heeft goed geluisterd naar jouw tips over cash is king. Want dat is een middelgrote bank. En die voorzien problemen in de financiering van vastgoed en in wat er gebeurd is. Met name kantoren, appartementengebouwen. En die hebben gisteren gezegd, wij gaan ons dividend, genoteerd op de Amerikaanse beurs, wij gaan ons dividend slashen. Er gaat 70% van ons dividend af. Want wij denken, er komen slechte tijden aan. Wij moeten geld in het bedrijf houden. En dat bericht is in New York echt als een bom ingeslagen.
Dat was mijn tip van vorige week, Kees.
Dat zeg ik daarom. Ongelooflijk. Geef een compliment, man. Zelfs in Amerika wordt naar je geluisterd. En dat kan je wel vertellen.
Goed, man.
Op de Amerikaanse beurs is dit nieuws aardig ingevallen, want dit was eigenlijk de eerste grotere speler in de vastgoedmarkt, de financiering van de vastgoedmarkt, die heeft gewoon gezegd van, we doen het gewoon. Iedereen weet wel dat het allemaal niet meer klopt, dat er een hoop leegstand is, en kantoren bouwen, god weet wat, maar deze New York Community Bank, die heeft gezegd, we doen het gewoon. We brengen ons dividend ver terug. is een dingetje geworden.
Oh, persbericht, BNR, de boek beïnvloedt Wall Street. Ja. Gaat vanmiddag de deur uit.
De allerlaatste keer dat ik jou een compliment
geef. Zeker, Kees.
De allerlaatste keer dat ik iets aardigs over je ga zeggen. Nou.
En een leuk idee, die pre-crisis tips, om daar 3 uitzendingen mee te vullen. Ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben. We gaan, Kees, naar de volgende rubriek. Onze vaste rubriek voor de nieuwe luisteraars. Wij zijn de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse radio. Dus we houden van klagen en van ergernissen. Dus we hebben een vaste rubriek. De ergernis van de week.
Nou, ik hou helemaal niet van klagen.
Oh.
Ik ben liever positief, maar er is veel te klagen.
Oh, oké. Okay. Nou, positief komen we zo. Daar sluiten we deze uitzending mee af met een nieuwe rubriek.
Er is gewoon heel veel te klagen. Ja. Helaas.
Nou, Kees, vertel.
Mark Rutte.
Ja.
Nou, die heeft eerder deze week, samen met een paar andere regeringsleiders, Scholz en nog een paar van de Estland-Litouwen, dames en heren, heeft hij een brief geschreven, een open brief gestuurd aan de Financial Times. En dus niet de eerste, de beste. Met daarin dat wij, Europa, moeten Oekraïne blijven steunen. Niet blijven steunen. Wapens blijven geven. Nou, zoals je, daar hebben we het al op deze plaats al eens vaker over gehad. Hè, de opperbevelhebber van het Nederlandse leger heeft het ook al een keer geroepen. Maar dit roept Mark Rutte. Ja, dat is gewoon nogmaals een paar duizend Oekraïners de dood injagen. Want je kunt wel wapens sturen. Maar die wapens, daar zitten mensen achter. Die mensen zitten in een leger en er moet getraind worden om met die wapens om te gaan. En als nou één ding de afgelopen maanden, jaar al duidelijk is geworden, het Oekraïense leger, dat werkt niet meer. De Oekraïners, daar worden mensen van straat afgepakt en naar het front gestuurd. Dus er wordt nauwelijks meer getraind, er is geen samenhang. Dus die Russen, die maken echt serieus gehakt van het Oekraïense leger. Dus het idee om de Oekraïners meer wapens te geven, dat kan. Maar dat betekent ook dat je dus automatisch onmiddellijk weer een paar duizend Oekraïnse dood injaagt. Dus in plaats van wapens sturen, kun je nog zeggen van, hè, wat later bekend is geworden, we gaan Oekraïne steunen met geld. Nou, dan kun je beter vragen van, zullen we eens gaan praten over staak te vuren? Vredesonderhandelingen, want wapens sturen naar mensen die niet getraind zijn en geen ervaring hebben, dat is vragen om, willen jullie graag dood? Nee, wij willen dat jullie graag dood gaan, want anders zou je het gewoon niet doen. Het is een morele, psychologische, godongenadige schande.
Ja, gisteren, Kees, 50 miljard dankzij Orbán.
Nou ja, maar het punt is niet, je kunt ook humanitaire hulp steunen, sturen, weet je, financiële hulp. Maar wapens is echt een extreem, dat leidt alleen maar tot nog meer doden. En niet een paar doden, heel veel doden.
Ja, maar als Nederland dat had gezegd toen de Grebbeberg werd veroverd na 3 dagen door de Duitsers, Kees, de slag is verloren, maar je gaat toch voor...
We zijn nou bijna twee jaar verder. In het begin, laten we zeggen in maart 2022 kon je nog zeggen, ze hebben een kleine kans, maar vanaf dat moment werd duidelijk dat ze geen kans meer hadden. En dat wordt alsmaar duidelijk. Als je gewoon kijkt naar de sterftecijfers, 500.000 Oekraïners. Als je gewoon kijkt naar het aantal zwaar gewonden en gehandicapten, ook zoiets. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, Robert, dit gaat niet meer werken. En als je geen leger kunt maken, dan moet je gewoon zeggen, we gaan wat anders bedenken. Dat lijkt mij voor alle betrokkenen een stuk beter. Nou, dat was mijn klagen. Liever niet, maar dat moet. Wat is jouw pijnpunt?
Ja, opnieuw een opinieartikel in het FD. Dat klinkt hier in huis natuurlijk als vloek in de kerk bij BNR. Maar ja, dat wordt toch min of meer steeds vaker een platform voor gekkies. Ik noemde dat een paar weken geleden al. Toen waren er wat mensen die hadden het idee dat huurders moesten delen in de winst. Ja. Die woningbezitters maken bij verkoop van een woning. Maar het kan nog gekker. En dan nog een groter artikel afgelopen maandag in het FD van, ik zal hun namen noemen, Danny Hoeksema, advocaat bij de New Paradigmen en voorzitter van het juristencollectief Recht voor Klimaat en een zekere Jasper Teulings. Nou, dat zijn geen klimaatactivisten, dat zijn ze misschien ook, maar professioneel zijn het advocaten. Ja, advocaten zijn de hoeders van de rechtsstaat, heel belangrijk in de rechtsstaat. Iedereen heeft recht op een professionele verdediging. Behalve volgens deze mensen de grote vervuilers in ons land. ING, dat noemen zij een grote vervuiler. En de Shell mogen zich niet laten bijstaan door advocaten. Want de advocatuur die moet hun moreel kompas herijken. En het is juridisch en ethisch ongepast om bedrijven bij te staan die geen poot verzetten of de energietransitie zelfs tegenwerken. Dat lees ik met kromme tenen. We leven in een rechtsstaat. Kinderverkrachters, seriemoordenaars. Mogen allemaal verdedigd worden door advocaten, maar Shell en ING niet. Nou, ik vind het te gek voor woorden dat die mensen met dit soort idioten denkbeelden een podium krijgen in de grootste financiële krant van Nederland. Pagina groot, te gek voor woorden. En ik ben blij dat we deze rubriek hebben, Kees. En ik neem niet de moeite om daar in de krant op te gaan reageren. Deze podcast heeft natuurlijk veel groter bereik dan een geprinte krant. Dus ik ben heel blij dat we daar even op kunnen reageren.
Ja, wat nou eigenlijk wat fascinerend is, Robert. Deze mensen besteden buitengewoon veel tijd aan hun actievoeren. Als ze nou gewijs 10% van die tijd is besteden om uit te zoeken hoe het zit met het klimaat. He? Gewoon googelen, een beetje toeken. 10% van je tijd die je nou besteedt om iedereen lastig te vallen met onzin verhalen. Die ga je besteden om uit te zoeken wat is er aan de hand met het klimaat in de wereld. Dan kan ik je vertellen, als je 10% van je tijd aan besteedt, dan kom je al vrij snel tot de conclusie dat je beter over andere dingen kan drukken maken.
Nou, daar gaan we het ongetwijfeld nog andere keer over hebben. Kees, we gaan naar onderwerp 3. Hoe staan we er economisch voor? Want ik begreep dat het World Economic Forum, IMF, nieuwe cijfers heeft.
Dat zijn twee.
IMF en World Economic Forum.
IMF.
Het IMF heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht. Nieuw rapport.
Die hebben dus modellen over de wereldeconomie.
Ja.
En één keer in een paar maanden geven ze een soort update van hoe staan we ervoor? Wat kunnen we verwachten? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? Een paar maanden geleden ook gedaan. Dit keer weer World Economic Outlook. Ja, ze worden voorzichtig wat positiever. Of iets minder negatief, hoe je het wil zien. De verwachtingen worden ietsje naar boven bijgesteld. En dat komt met name omdat in de VS, de grootste economie ter wereld, had het echt wel beter dan gedacht. Tot nu toe. Dat komt. En ook de inflatie neemt wereldwijd wat af. Ook wel een positief puntje. Dus zij, dat IMF denkt van op basis van de modellen, nou, we kunnen iets rustiger slapen. Dat zijn bobo's. Bobo's, beroepsoptimisten. Dus je moet altijd kijken waar hebben ze het niet over. Want dat zijn natuurlijk dingen die belangrijk zijn. Waar ze het bijvoorbeeld niet over hebben. Dus de Amerikaanse economie groeit hard. Maar dat komt alleen maar omdat er een enorm gigantisch begrotingstekort is. De regering Biden heeft gewoon $1,500 miljard in de Amerikaanse economie gepompt afgelopen jaar. Ja, dat heeft natuurlijk wel positieve effecten. En dus schulden, dat is een belangrijk ding. Nou, waar ze het terzijde over hebben, dat is dan de geopolitieke spanningen. Nou, dat kan allemaal nog met een sisser aflopen. We hebben al vaker gehad over wat er daar in het Midden-Oosten gebeurt. Dat kan met een sisser aflopen, het kan ook tegenvallen. Dus dat is ook een pijnpuntje. Ja, de financiële wereld, waar we het net over hadden. Die in Amerika beginnen ze een beetje te accepteren dat er in de financiële wereld rare dingen zijn gebeurd. Nou, kan ook met een sisser aflopen, maar moet ook nog maar afgewacht worden. Nou, China, ze accepteren gewoon wat de Chinezen aan cijfers naar buiten brengen. Dat is natuurlijk een keiharde leugen. De Chinese economie staat echt zwaar onder druk. Ja, kortom, ik ben toch geneigd om te zeggen van ze proberen het zo goed mogelijk voor te stellen. Maar dat geven ze zelf ook al aan. De kansen zijn wat kleiner. De kansen zijn niet zo groot, maar de risico's die worden groter. Dus ik heb toch het vage idee dat de komende tijd IMF wat minder positief gaat worden. Er zijn ook nog cijfers over Europa. Ook al bekend, Europa sukkelt een beetje door. Mini plusje, mini minnetje. En de laatste cijfers over Nederland zijn de CBS conjunctuurindicator, 15 indicatoren over januari. Het blijft langzaam aan een beetje wegzakken. En wat je in Europa ook alweer ziet, is dat heel langzaam maar zeker de inflatiecijfers eerder wat iets al wat op gaan lopen en dat ze verder dalen. Dus ik heb toch het idee dat ze geprobeerd hebben zo positief mogelijk voor te stellen, maar de onderliggende realiteit. Het gaat niet slecht natuurlijk, dat is wel belangrijk. Maar het sukkelt een beetje door, maar dat de risico's aan de onderkant liggen en dat de kans dat het binnenkort allemaal goed komt, dat die niet zo gek groot is.
Desalniettemin, Kees, gaan we vandaag misschien het AEX-record breken. All-time high.
Ja, die beurzen, dat is wel een fascinerend iets. Kijk, de beurzen waren ooit, er was een soort relatie met de economie en de financiële markten. En als dat goed ging met de economie, liepen de financiële markten wat op vooruit, ging het beter. En er was wel een verband tussen. Ik heb toch het idee dat de financiële wereld en de economie losgeslagen zijn van elkaar. De financiële wereld is Ja, de economie heeft de afgelopen 10 jaar is een beetje doorgesukkeld. Hè? Een beetje beter, een beetje slechter. De financiële wereld is geëxplodeerd. Die is extreem veel groter geworden. Dus de band tussen die twee dat is verdwenen. En wat zie je nou gebeuren? De financiële wereld die focust zich voor 100% op... gaat er een renteverlaging komen? En als er een renteverlaging gaat komen... de gedachte er alleen aan maakt dat de koersen omhoog gaan. Dat is gewoon de enige criterium wat van toepassing is. Niet de economie, komt er een renteverlaging. Nou, het gaat in de VS wat beter... Dus is de gedachte weer, maar misschien gaat de Fed de rente wel iets verlagen. Alleen dat al zorgt voor optimisme. Mevrouw Lagarde laat het een beetje in het midden, maar er is allemaal speculatie van... gaat mevrouw Lagarde de rente toch nog een korte rente om een beetje verlagen? Dat renteverlagingsverhaal, potentieel, dat heeft een enorme positief effect op de financiële markt. Maar het idee dat de financiële markt een weerspiegeling zijn van de economie, dat moet je gewoon vergeten. Als je gewoon kijkt naar die economische ontwikkelingen, nou, die zijn echt niet zo geweldig, de risico's zijn groot... Daar horen niet de koers van nu bij. Maar als je jezelf weet overtuigen van korte rente is criterium. En als de korte rente omlaag gaat, is het goed voor de financiële markten. Dan krijg je dit soort koersbewegingen.
Dus als de rente omlaag gaat, dan gaat de koers gaan nog verder omhoog.
Ja, dat is 100%. Ja, er wordt alleen maar gespeeld. De financiële markten die leven op dit moment. Dat is de beweging geworden, de trend. Wat gebeurt er met de korte rente? Nou, alle focus is op die korte rente. Als het idee is dat die rente weer omlaag, de korte rente wat omlaag kan. Om de economie te stimuleren, dan is dat een enorme plus in de ogen van de handel, van de financiële markt.
Of is dat al ingeprijsd, die verwachting, want iedereen verwacht het, dat die rente gaat
dalen. Dat begint natuurlijk mee, hè? Iedereen verwacht het. En als dat gebeurt, gaat het nog verder omhoog, want we zoeken natuurlijk argumenten, moet je realiseren. We zoeken ook argumenten om omhoog te gaan. Hè? Er zijn heel weinig mensen die zoeken argumenten om omlaag te gaan. Iedereen zoekt argumenten, kunnen we iets bedenken waarmee we positiever kunnen worden, waarmee we geld kunnen verdienen. Want hoge koersen betekent gewoon geld verdienen. De bereidheid om iets te geloven wat tot hogere koers leidt, is extreem hoog. En de bereidheid om iets te geloven wat leidt tot lagere koers, is extreem laag.
Maar er zijn toch ook mensen die bij lagere koersen geld kunnen verdienen?
Dat zijn lijkenpikkers. dat zijn nare mensen. Ja, die zijn er wel, maar het gaat erom. Procentueel,
de massa
is een geweldige bereidheid om te geloven dat het verder omhoog gaat. Er is een minimale bereidheid om te geloven dat het verder omlaag gaat. Dat maakt dat alleen de gedachte alleen al praten erover leidt tot hogere koersen.
Wel even een disclaimer, hè, Kees. We geven geen beleggingsgaranties voordat BNR allerlei claims gaat krijgen van ontevreden beleggers die nu zijn ingestapt omdat ze denken, Kees zei de koersen omhoog gaan, want de rente gaat omlaag.
Nou ja, dat zegt Kees niet. Als je maar een beetje de krant leest en volgt, dat is meer smaken zijn niet proberen. Resultaten, prima, allemaal fijn. Wat doet Jay Powell? Wat doet mevrouw Lagarde? Dat zijn meer vragen zijn. En dan wordt het hele bouwwerk, dat ongelooflijke grote bouwwerk wat de financiële wereld is geworden, is daar gebaseerd. Het is in wezen een omgekeerde piramide. Het hele bouwwerk staat op een minimaal puntje en waait uit. Ja. Ja, en dus dat is op dit moment de stand van zaken.
We hebben besloten dat we toch met iets positiefs...
Nee, dat heb jij
altijd
besloten. Dat heb jij besloten.
We willen toch iets positiefs mensen meegeven om het weekend in te gaan.
Moet ik alvast naar de wc?
Nee.
Om het aan gaan leveren?
Het lichtpuntje van Robert heet die rubriek.
Mag ik ook nog wat zeggen na afloop?
Jij mag ook wat zeggen na afloop. Je mag het ook inleiden als je wil.
Nee, daar begin ik niet aan.
Nou, ik las wel iets positiefs. Dat na felle kritiek de Hogeschool Utrecht de Holocaustlezingen toch niet schrapt. Nou, dat is mooi, want we moeten nooit wijken, dat zei Dylan ook in op het congres, we moeten nooit wijken voor bedreigingen. Inmiddels wordt ze zelf ook beveiligd. Maar niet wijken voor bedreigingen, want dat was de reden om die Holocaust-lezingen niet door te laten gaan. Hoogst ongelukkig, dat werd bekendgemaakt een dag voor Holocaust Memorial Day. 27 januari is Auschwitz bevrijd door de Russen. En dat is Memorial Day. In Nederland was dat afgelopen zondag, de Auschwitz-herdenking. Nou, zaterdag maakt de Hogeschool Utrecht bekend de lezingenreeks te schrappen na protesten van actiegroep New Neighbors. Want die had beklaagd dat de hogeschool bij de organisatie van de lezingen samenwerkte met het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël. En New Neighbors vindt dat het CIDI de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza verdedigt. En daarom moest de hogeschool maar die holocaustlezingen afschaffen. Wat niks met Israël te maken.
En dat deden ze ook.
Dat deden ze. En zondag kwamen ze met de verklaring, ja, dat deden ze omdat de veiligheid van sprekers, van studenten in het geding was. Maar ze gaven wel aan, wel op een ander tijdstip gaan we er toch mee door. Want, en dat benadrukt het CIDI ook, die lezingen, die collegereeks heeft niets met Israël te maken. Gaat over de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Dus nou, ik vond het positief dat ze toch op hun schreden zijn teruggekeerd.
Dus en, je laat zien dat je een ruggengraat van water hebt.
Hè? Van een mossel.
Nee, die heeft nog een schelp. Daar heb je een ruggengraat van water. En dan blijkt je toch, en dan blijkt je achteraf, blijkt je dan toch nog een beetje ruggengraat. Dat vind je goed nieuws. Nou, dat iemand gewoon een enorme stommiteit begaat. En dan zegt, ja, dat was wel een beetje dom. Dat vind jij goed nieuws.
Ja, maar dat
ligt,
is,
dan ligt de lat wel laag.
Dat is leiderschap, Kees. Dat je open staat voor kritiek en niet vasthoudt altijd aan je mening. Maar luistert naar de meningen van mensen.
Het is een uitzinnige stommiteit. Dat is gewoon geen leiderschap. Dat is gewoon de afwezigheid van al dat grote niets is dat.
Ja, ik noem het ook een lichtpuntje. Hè? Een lichtpuntje, in mijn rubriek lichtpuntje, komt altijd voort uit iets wat aanvankelijk negatief was. Maar waarbij iemand tot inkeer komt. En
kinderhand te snel gevuld.
Zeker, maar
ik ben er heel blij mee, Kees.
We moeten niet zwichten voor bedreigingen en die Holocaust moeten we ons goed...
Maar je zwicht dus voor een groepje New Neighbors.
Ik heb geen idee wie het zijn.
Ja, precies. Kijk, als je nou zwicht voor Poetin, die zegt we komen binnen als je het doet, dan heb je een goede reden om te zwichten. Maar gewoon de New Neighbors, dat zijn twee puiste kopjes die een brief hebben gestuurd.
Als Poetin een brief zou sturen, zou ik het ook gewoon doorlaten gaan. Hoor,
laat ik zo zeggen, Robert, het is goed dat ze op terug zijn gekomen, maar het is wel een heel klein lichtpuntje. Als dat het grootste lichtpuntje is wat jij kan bedenken, dan gaat het niet goed met Nederland.
Ja, dat moet ook weer niet al te positief, Kees. Wij zijn toch de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse radio, dus met mate.
Ja, precies. Alles met mate. Dit was Van Alle Markten Thuis voor deze week. De gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch optimisme van Kees en Robert. Of realisme. Reageren kan dus via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. We hopen dat jullie allemaal en masse goede vragen insturen, want we zijn heel benieuwd wat jullie... jullie kijken helemaal niet eens meer. Zijn jullie niet heel benieuwd?
Reuze benieuwd.
Geen idee waar dit over ging.
De vragen van de luisteraars.
Dat wordt de backbone van het programma.
Zeker. Participerende uitzending hebben we.
Alles voor de luisteraar.
Redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.